Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
Credion realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
Heel hartelijk welkom weer bij een hele nieuwe aflevering van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde het al even, overname, financiering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Het komt allemaal een keer voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over bedrijfsovername. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft ook weer mensen meegenomen, namelijk Erik Hin, manager intermediair desk bedrijven bij Rabobank. En Shanna Buisman, eigenaar van restaurant Chocland. Dat is de casus van vandaag die we gaan beluisteren. En de adviseur van deze maand is Renier Massaar, Credion adviseur van de regio Zwolle. En we sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
Ja, en met Carlo.
Ja, goedemorgen.
Daar zijn we weer. Een soort zwiebertje effect inmiddels. Ja, nou, wat is het? 5, 6 jaar?
Ja, leuk.
Ja, hartstikke mooi. Bedrijfsovername, dat is waar we het over gaan hebben.
Zeker.
Vandaag, leuk onderwerp. Nog niet eerder in al die jaren voorgekomen.
Nee.
Waarom vond je dit belangrijk om een keer te bespreken?
Of nou, omdat wij al vrij lang ook in onze online funnel houden we natuurlijk heel erg bij wat voor ondernemers vragen stellen, kredietbehoeften hebben. En zo'n 12% van al die ondernemers die bij ons komen, die hebben een vraag in zaken bedrijfsovernamefinanciering. Dus dat is best wel veel.
Ja, er komt veel bij kijken bij zo'n overname.
Zeker.
Want je hebt met zowel de verkoper als de koper te maken.
Ja.
Waar zit hem nou de uitdaging?
Nou, de uitdaging zit allereerst er altijd in, kunnen we het eens met elkaar worden over een prijs? En daarna over hoe gaan we dat organiseren met elkaar? Hè? Dus praktisch, wanneer gaan we overnemen? Maar ook financieel. Wat voor overnameprijs? Hoe wordt die betaald? Wordt die in één keer betaald of door de jaren heen? Zo zijn er allerlei mogelijkheden. En daar heb je echt advies bij nodig.
Ja, is het een ingewikkeld proces ten opzichte van andere financieringsvraagstukken?
Ja, dat komt omdat er zoveel variabelen en meerdere partijen bij betrokken zijn. Dat maakt het complexer.
Ja, ja,
zeker.
Ja, nou, dus hartstikke leuk om in te duiken. Toch ook even de actualiteit benoemen.
Ja.
Q4, wat drukke periode voor veel ondernemers.
Ja,
eindspurt naar jaaromzet.
Zeker. We gaan weer naar het einde van het jaar. Hè. Dat is altijd zoiets van, er moet nog iets afgerond worden. We willen dit een transactie dit jaar nog in de boeken hebben. Financiers die vanaf half december zeggen, en nu kan je niet meer komen, want wij gaan ook op vakantie, et cetera. Dus het is altijd een beetje spannend.
Ja, en de retail, die zit natuurlijk met Sinterklaas en Kerst.
Topdrukte. Ja, en we hebben verkiezingen gehad.
Ja.
Dus ja, er speelt nogal wat.
Laten we daar heel even ook bij stilstaan. Want
ja.
Hoe heb jij daarnaar gekeken? Vanuit ook jouw ondernemers point of view.
Nou, even los van of je nou links of rechts bent of in het midden zit. We hebben natuurlijk een paar grote thema's in het land. En die moeten opgelost worden. Dus ik heb ook vooral gekeken van, kunnen we nou tot iets van stabiliteit komen om dat te gaan aanpakken? Dat is denk ik het allerbelangrijkste waar Nederland behoefte aan heeft. Maar ook ondernemend Nederland. Want er moeten vergunningen uitgegeven worden. Er moet gebouwd worden. Want anders kunnen we gewoon die economie niet op gang krijgen.
Ja, de VVD was daar heel sterk in. Van die wetgeving moet anders. Die vergunningen moeten. Dat die processen moeten sneller gaan. Want we willen wel bouwen, maar we kunnen niet bouwen.
Nee, dat klopt. En die hebben zich daar heel erg hard voor gemaakt. Laten we kijken of als ze in een regering komen, ze het nu ook waar kunnen maken. Want ze zitten natuurlijk al 14 jaar in de regering. Maar ze hebben daar in ieder geval nu een thema van gemaakt om dat aan te pakken.
Ja, heb jij er vertrouwen in?
Nou, het hangt er een beetje vanaf. We hebben een aantal oplossingen nodig waar we beslissingen durven nemen met elkaar. En ik zie tussen links en rechts nog wel wat grote verschillen op hoe we dat zouden moeten doen. Dus het wordt nog wel even spannend.
Ja, en als we dan kijken naar Rob Jetten, het kan wel.
Ja.
Dat is we can, yes we can. Is natuurlijk heel Amerikaans gedachtegoed.
Ja.
Ja, hoe zie jij?
Nou, kijk,
wat er wel kan.
Alle partijleiders hebben daar last van. Die roepen altijd in deze periode heel veel dingen die niet in hun programma staan. Dus ook voor Jette geldt wel van oké, je bent nu in de driving seat. Ik ben benieuwd. Laat het zien. Alsjeblieft. Ja. Ja. Maak het waar.
Ja. Waar moeten ondernemers op letten voor de komende tijd? Of het nou links of rechts of in het midden ergens allemaal uitkomt. Zijn er dingen waar ze alert op moeten zijn? Europese wetgeving, dat soort dingen.
Nou, ik heb geen specifieke voorbeelden. Maar we hebben nog steeds ook een Trump aan de macht. En er gebeurt nog steeds van alles in de wereld. Maar aan de andere kant is het ook zo. En dat zien we de afgelopen 2 jaar natuurlijk al. Is dat die lokaal regionale economie in Nederland binnen het MKB ook gewoon doorgaat. En we hadden vanochtend een volgesprekje. En het is drukker dan ooit met kredietaanvragen en goede ideeën en plannen. Hè. Dus er gebeurt echt genoeg. Dus we moeten onszelf ook niet zenuwachtig maken. We moeten durven blijven investeren. Want anders dan stopt die economische groei. Maar we moeten er ook niet voor weglopen dat er van alles aan de hand is en dat we nog een regering moeten vormen. Dus ja, enige gepastheid is ook wel geboden.
Ja, veel kredietaanvraag, dat is dus een goed teken.
Nou ja, dat betekent in ieder geval dat veel ondernemers met investeringen bezig zijn, met plannen bezig zijn, waar ze geld voor nodig hebben. En dat betekent vaak dat dat leidt tot economische groei in mijn visie.
Ja. We gaan zo praten met de Rabobank.
Ja.
Opvallend, een bank.
Ja, nee. Maar
in een programma dat gaat over alternatieve financieringsvormen.
Ja, precies, maar juist heel goed. Want, dat wordt vaker in dit programma besproken, 70% van eigenlijk alle financieringen die wij begeleiden, vinden nog gewoon plaats bij een algemene bank. Dus het zou wel heel gek zijn als die hier niet hun verhaal kunnen vertellen.
Nee, en dan specifiek de Rabobank is natuurlijk ook wel echt voor de ondernemer.
Zeker. En ik denk dat het goed is om dat ook eens te duiden, dat de Rabobank ook het intermediair inmiddels volledig erkent. En daar ook hun organisatie volledig op heeft ingericht. En dat we gewoon prima met elkaar samenwerken.
Ja, nou, en hoe ze dat doen, dat horen we zo. Blijf luisteren.
Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
Ja, nagenomen is inmiddels Erik Hin, manager intermediair desk van bedrijven van de Rabobank. Of bij de Rabobank. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, je mag iets dichter bij de microfoon komen zitten. Yes, dan kunnen we je allemaal goed horen. Allereerst even, wie is Erik bij de Rabobank? Jij houdt je bezig met bedrijfsovernames, maar wat houdt dat in?
Ja, we hebben binnen de Rabobank sinds 5 jaar een afdeling die specifiek voor intermediairs staat opgesteld. Dus niet alleen voor de directe klant, maar ook voor intermediairs. Dus dat ze in één plek in Nederland al hun financieringsaanvragen kwijt kunnen. En zeker ook voor overnamefinancieringen.
Ja, jullie zagen die trend van de intermediairs en de alternatieven en dachten van, we moeten wel toegankelijk blijven.
Ja, zeer zeker. En het is intermediaire kanalen sterk groeiend. Dat hebben we in het particuliere segment duidelijk gezien. En in het zakelijke segment zie je ook een hele sterke groei. En daar sluiten we uiteraard op aan.
Ja, precies. Wat maakt een overnamefinanciering dan bijvoorbeeld zoveel anders dan bijvoorbeeld een werkkapitaalfinanciering?
Ja, een overnamefinanciering is altijd complexer. Soms is het gewoon een bestaand bedrijf waardoor een ondernemer wordt overgenomen, waar we straks een voorbeeld van hebben. Maar soms zijn het ook bedrijven die een ander bedrijf overnemen om te groeien. Soms omdat het wat minder goed gaat in een sector. En soms omdat het juist heel goed gaat in een sector. En dan is het toch altijd kijken van, waarom doen we dit? Hoe kunnen we dit goed financieren? Kunnen we dit als bank zelf? Of hebben we ook andere partijen nodig? En hoe doen we dat samen met de intermediair en de klant en de verkoper?
Ja, en jouw persoonlijke voorkeur?
Ja, het is toch altijd als het wat groter wordt. Dus één bedrijf die uit succes een ander bedrijf overneemt en probeert in een sector waar veel gebeurt, met mooie investeringen weer Nederland op de kaart te zetten bijvoorbeeld.
Het Pac-Man effect.
Ja, dat is het mooiste.
Dat is het mooiste. Ja. Speelde je vroeger dat spelletje ook?
Zeker weten.
Ja, precies. Hoe heet het? Waar let eigenlijk de Rabobank als eerste op als een ondernemer een aanvraag doet?
Ja, wat voor ons heel belangrijk is kent de ondernemer de onderneming al? Dus werkt iemand daar al? Is het bestaand management wat bijvoorbeeld de onderneming koopt? Of is het iemand die van buitenaf een onderneming koopt en misschien niet zo bekend is met de onderneming zelf? Dat is een hele belangrijke. Natuurlijk de sector. In de ene sector gebeurt meer dan in de andere sector. Al is het vandaag de dag in bijna iedere sector wel iets te doen. Bedient de onderneming een klant rechtstreeks, een consument? Of is het een bedrijf wat bedrijven bedient? Daar zit gewoon andere hectiek in de business, zeg maar even. Dus conjectuurgevoeliger, daar waar het gaat om consumenten en in de business to business is het veel belangrijker dat je tactisch goed investeert.
Mm-hmm. Dus ervaring in de branche is belangrijk voor jullie?
Zeer belangrijk. De ondernemer, de nieuwe ondernemer, of hij er al werkt of nieuw is, daar gaat het om.
Ja.
Wat is het plan? Welke waarde gaat de ondernemer toevoegen? En hoe uitziet dat?
Lijkt me ook ergens wel logisch. Hoe bepalend is eigen vermogen? Moet je eigen vermogen meenemen?
Ja, dat is zeker bepalend. Want de prijs van de onderneming die is soms wat moeilijk te bepalen. Wat Carlo eerder ook al aangaf, daar zien we ook verschillende ontwikkelingen in. Soms wordt het best flink betaald. Maar uiteindelijk moet het wel betaald worden uit de cashflow. Mm-hmm. Dus een bank kijkt echt naar de cashflow en de prijs ligt daar nog wel eens wat verder vanaf. En dat betekent dat je wat meer eigen middelen mee moet nemen.
Ja.
We zien wel een trend in de markt dat het op dit moment zeker bij de kleine ondernemingen heel moeilijk is om eigen middelen mee te krijgen.
Het uit de cashflow komen?
Dan moet het uit de cashflow komen. Of we werken samen met een non-bankaire financier of een verkoper die er wat geld in laat. En dan proberen we toch samen tot een goede financiering te komen.
Ja, want de verkoper dan nog een stukje leent als het ware. Dat gebeurt ook. Dus dat je het dan over meerdere jaren mag terugbetalen.
Ja, en dat gebeurt steeds vaker. Dus de ondernemer die verkoopt, die wil ook graag dat de onderneming in goede handen komt. En is ook bereid daar mede in te investeren.
Ja, blijven vaak ook nog wel een beetje hangen. Wat zie je vaak trouwens misgaan bij ondernemers zodra ze willen overnemen?
Wat ze toch vaak vergeten is dat het echt ook wel betaald moet worden. Dus dat je toch ook met de financiën
beter met alleen een droom kom je er niet.
Met alleen de droom kom je er zeker niet. Dus dat je een goede ondernemer bent, dat geloven we gelijk. Maar uiteindelijk moet je ook zorgen dat je toch wel goed blijft sturen.
Ja, maar een goede ondernemer is natuurlijk ook gewoon met geld en planning bezig.
Ja, maar dat is wel lastig. Die zien we soms niet voorbij komen.
Het enthousiasme vergaloppeert dan een beetje.
Soms is de droom wat groter dan de realiteit.
Ja. Ja, want wat is dan bijvoorbeeld een dealbreaker?
Ja, toch echt het gebrek aan eigen inbreng.
Toch?
Ja, zeker.
En over hoeveel procent hebben we dan? Wat moet iemand inbrengen om serieus genomen te worden?
Heel sterk afhankelijk van hoe hoog de prijs is die iemand betaalt. Want als je het van een bestaande ondernemer overneemt die bereid is tegen een relatief lage prijs iets te doen, dan kunnen wij verhoudingsgewijs heel veel financieren. Hoeft er maar een klein stukje eigen inbreng in. Zeker bijvoorbeeld in IT-business wordt vaak heel veel betaald. Ja, dan zal er flinke eigen inbreng in moeten komen. Dan kan het misschien wel 50% of 60% zijn. Wow. En bij een kleine onderneming kan het misschien met 20% tot 30% ook prima rond te rekenen zijn.
Ja, terwijl je zou denken bij een groter bedrijf is die cashflow wat zekerder.
Die is wat zekerder, maar de bedragen die betaald worden zijn ook hoger.
Ja, ja. Dus dan zijn het risico's wordt dan te groot. Het moet ingedekt worden.
Ja, het is gewoon niet te betalen. Je moet het wel uiteindelijk werkelijk iedere maand moet je je salarissen kunnen betalen uit je onderneming en je mensen. Maar je moet ook de bank betalen.
Ja, precies. Heb jij het idee dat de banken, zijn de banken eigenlijk soepeler of juist strenger geworden als je kijkt naar de afgelopen jaren?
Ik denk dat we in de afgelopen jaren wat streng zijn geweest. En dat we het laatste 2 jaar wat ruimer is geworden. Ook omdat we zien dat de markt opveert. Dat het economisch gewoon veel beter gaat. Dat het professioneel begeleid wordt vaak een deal. Waar het vroeger nog wel eens van de ondernemer dat zelf deed. Zien we dat er heel veel professionals nu zijn in de markt. Die dat goed begeleiden, goed structureren. En dat is natuurlijk voor een bank en voor de betaalbaarheid. Uiteindelijk de financierbaarheid zeer goed.
En als er dan een intermediair tussen zit, geeft dat nog een extra boost eigenlijk aan de aanvraag? Dat je denkt, ja, dit wordt goed begeleid, want er zit een intermediair tussen?
Ja, zeer zeker. Dat is een grote pre. Want een intermediair is toch een buitenstaander voor de onderneming. Die zit iets meer buiten de droom die de ondernemer heeft. En wat objectiever en professioneler zowel de verkoop als de koop kan begeleiden.
Ja. We gaan straks kijken naar een voorbeeld van een horeca-overname.
Ja.
Een horecabedrijf. Dat heeft niet tastbare bezittingen. Dat is meer personeelsgericht. Vergt dat een andere aanpak qua overname?
Ja, zeker. Er wordt veel meer gekeken van waar zit de onderneming. De plaats is heel erg bepalend. En het voorbeeld dat we straks hebben is natuurlijk op een prachtige historische plek. Waar gewoon heel veel traffic is qua toeristen. Dat is waar we vooral naar kijken. Dus
hoe succesvol kan het zijn?
Hoe succesvol kan het gewoon zijn?
Ja.
Hoeveel waarde voeg je toe?
Ja. En zijn er nog andere zekerheden die jullie eisen, onderpanden of dergelijke?
Nee, in de basis niet. En zeker bij een overname zijn er vaak heel weinig zekerheden. Dus dan doe je het toch gewoon op het betalingsverkeer, de debiteuren, de crediteuren, de voorraden. En als er een pand zit, misschien een pand. Maar de meeste overnames doe je dat met relatief weinig zekerheden.
Ja. Welk advies geef jij aan ondernemers die nu luisteren, die op het punt staan om te willen overnemen?
Ja, bereid je vooral heel erg goed voor. Er gaat heel veel gebeuren. Niet alleen de overname zelf. Vaak wordt heel erg naar de operatie gekeken. Maar de voorbereiding, de financiële voorbereiding, de financierbaarheid. Dat bepaalt ook hoe groot straks het succes is van je onderneming. Want dan kun je dat ook met rust laten.
En wat betekent dat? Bereid je goed voor? Wat moet je allemaal op orde hebben?
Zoek hulp. Zorg dat je je financials heel goed op orde hebt. Want dus uiteindelijk gaat het om geld. De boekhouding moet heel goed straks zitten. En zorg ook dat je professionele hulp hebt die je gewoon begeleidt. Even met wie je kunt sparren als je er niet zo in thuis bent. Meeste ondernemers doen maar één keer in de 10 jaar misschien een overname. Of zelfs één keer in hun leven.
Ja.
Laat je begeleiden door iemand die dat veel vaker doet.
Ja, maar dat is dus financieel goed voorbereiden. Zijn er nog andere dingen waar je op moet letten? Dus eigenlijk ook de locatie, als je gaat overnemen.
Als je gaat overnemen, zeker in de horeca, is de locatie echt super belangrijk. En zorg dat je ook iets toevoegt wat er niet is.
Ja.
En dat geldt voor heel veel ondernemingen. Je moet wel waarde toevoegen voor jouw klant. Of dat dan een bedrijf is of een consument, dat maakt niks uit.
Nee. En is het voor jullie dan ook nog als Rabobank belangrijk dat dat een soort sociaal component heeft? Ja, krijgt dat voorrang bijvoorbeeld? Niet voorrang, maar een extra punt.
Wij zijn ook gewoon mensen die bij de Rabobank werken. En bij de Rabobank is het sociale aspect natuurlijk altijd heel groot. En dat geldt ook voor de mensen die daar werken. Dus als het een sociaal aspect heeft, heeft dat stiekem toch altijd wel een plusje.
Ja.
Maar uiteindelijk moet natuurlijk wel de cijfers
moeten kloppen.
Helaas moeten die ook altijd kloppen.
Uiteraard. Nou, inderdaad. Een intermediair werd al genoemd net. Is belangrijk om erbij te betrekken. En hoe werkt dat dan? Wat doet die dan allemaal en wat is zijn rol? Dat gaan we zo horen.
Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
En aangeschoven is Reinier Massaar. Credion adviseur van de regio Zwolle.
Ja, welkom. Klopt. Dankjewel.
Hoe is het in Zwolle?
Ja, goed. Goed. Het gaat dit jaar erg goed. Carlo heeft al iets verteld over hoe het economisch gaat. En dat merken wij ook wel. 2025 is een jaar waarin er nog volop geïnvesteerd wordt door ondernemers. En dat betekent voor ons dat wij het ook druk hebben.
Ik wou net zeggen, je hebt het druk. Kom jij ook bij de bank vandaan?
Ja, ik heb hiervoor gewerkt bij 2 grootbanken. Meest recent de Rabobank. En dat heb ik 27 jaar gedaan bij elkaar. En daarna ben ik als Credion adviseur begonnen.
Hoe is het om dan nu aan die andere kant te zitten?
Nou, ik was er wel aan toe toen ik wegging bij de Rabobank. Ik dacht van, ik moet eens wat anders gaan doen. Beslis ik alles zelf. Want ik heb een heel kleine eenmanszaak. En dat is natuurlijk, als je met een groot bedrijf werkt, is het heel anders. Dan beslis je maar heel weinig en moet je heel veel uitvoeren van wat er al besloten is. En dat bevalt me wel heel erg goed. En daar was ik ook wel aan toe. Dus voor mij was de overstap niet zo heel erg moeilijk.
Nee, precies. En hoe ziet dan de samenwerking met een Rabobank er nu uit?
Nou, ik werkte altijd al vrij veel samen met Rabobank vanaf de start. Maar Rabobank is een jaar of 5 geleden begonnen met een speciale intermediair desk. En daar kunnen wij als intermediairs dus onze aanvragen kwijt. En daar kunnen we heel makkelijk 1-op-1 schakelen met een toegewezen medewerker. En dat gaat heel erg goed eigenlijk, moet ik zeggen. We worden snel geholpen. We worden ook goed geholpen. Dus ik ben er erg blij mee.
Ja, is dat ook het voornaamste voordeel eigenlijk voor de ondernemer? Met het werken met een adviseur, dat jullie ook makkelijker binnenkomen dan dat zij de aanvraag daar doen?
Dat denk ik wel, ja. Want voor een ondernemer is het vaak best zoeken via welk loketje nou die bank binnen moet komen. En dat is ons voordeel dat wij dat weten. Als die ondernemer ons gevonden heeft, dan komen wij via een goed loket bij de Rabobank binnen.
Ja, precies. En in hoeveel gevallen krijg jij dan toch voor elkaar een financiering rond te krijgen, terwijl de bank misschien eerst nee zegt?
Nou, ik ben zelf ook wel wat kritisch aan welk traject begin ik nou wel mee en welk traject begin ik nou niet mee. Dus als ik er eenmaal aan begonnen ben, dan krijg ik het vrijwel in alle gevallen voor elkaar.
Ja.
Primair wil ik dat het liefste bij een grootbank doen. Omdat die vanwege hun unieke positie de beste aanbieding kunnen doen. Lukt dat niet, dan zijn er natuurlijk heel veel alternatieven waar je ook terecht kunt. En daar wordt het in de praktijk wel iets duurder van. Daarom staat dat echt op het tweede plan. Maar die mogelijkheden zijn er wel. Dus, ja.
Maar je bent wel een deurintrapper, toch? Dus als ze eerst nee hebben gehoord, dat je denkt van ik ga het toch nog even proberen.
Ja, wij zijn wel deurintrappers, dat klopt. Ja. Omdat ja, wij proberen mogelijk te maken wat eerder niet mogelijk leek.
Precies, ja. Precies, ja. Wel, en hoe vroeg kun je al inschatten of iets haalbaar is? Of moet je toch een beetje dat proces in?
Nee, dat kun je redelijk aan de voorkant wel inschatten. Kijk, ons vak is niet een heel ingewikkeld vak, maar is wel een ervaringsvak. Dus als je alles al een keer gezien hebt, dan kun je vrij snel tot de kern komen en denken van, nou, hier zit wel haalbaarheid in en hier niet.
Ja, precies. Want waar lopen ondernemers tegenaan als het gaat om het realiseren van een overname?
Nou, eerst al tegen het feit dat er nog een prijsbepaling plaats moet vinden. Dus we moeten onderhandelen met die verkoper over van wat is nu exact de prijs van die onderneming. Daar zitten heel veel variabelen in. En je kunt je voorstellen, het kopen van een bedrijfsbus is een stuk eenvoudiger.
En zit daar, is dat altijd, gaat dat altijd rechtstreeks met de koper? Of zit daar een soort due diligence? Of nee, niet zo'n overnamebedrijf zit daartussen?
Ja, daar kan een makelaar of een overnameadviseur tussen zitten. Ja. Daar waar je dus mee onderhandelt. De koper kan een adviseur inschakelen om dat voor hem te doen. Maar dat kan de verkoper ook. Ja. Dus dat wisselt heel sterk.
Ja, precies. En dan, wat is jouw extra toevoeging dan er nog bij?
Nou, wij kijken puur naar de financiering. En dat heeft deels natuurlijk met de prijsbepaling te maken. Als de prijs te hoog is, dan zul je in de praktijk zien dat de financieringslasten te hoog worden voor de koper. En dan komt er geen transactie. Dus wij bemoeien ons in die zin ook een klein beetje met die prijsstelling. En we kijken ook heel nadrukkelijk naar een verkoper als die zegt, ik zit vrij stevig in de prijs. Zeg, nou ja, misschien zou dat kunnen. Maar dan moet je ook meedoen in de financiering om het mogelijk te maken.
Ja, dat klinkt vrij logisch. Hè, dat je met een prijs overeen moet komen. Zijn er nog andere voorwaarden waar het op mis kan gaan?
Het meeste waar ik een... Je bedoelt een overnamefinanciering aan zich?
Ja.
Ja, het meeste waar ik hem op mis zie gaan is ofwel cultuurverschillen. Als het een wat grotere onderneming is. Hè, de onderneming 1 koopt onderneming 2. Dan moet je heel goed kijken van passen wij cultuurtechnisch wel bij elkaar. En het tweede waar ik het op mis zie gaan is toch wel de ondernemerskwaliteiten. Als jij een starter bent en je komt vanuit een werknemerssituatie, dan moet je jezelf wel heel nadrukkelijk in de spiegel kijken om te kijken van heb ik ook wel die ondernemersvaardigheden.
Ja, je komt vanuit inderdaad een bedrijf en dan wil je gelijk gaan overnemen. Klinkt als misschien een stap te veel of zo. Aan de andere kant, als je bij bedrijf X werkt en je kan de tent van je vader overnemen, waar je misschien de jaren daarvoor niet gewerkt hebt.
Nee.
Is dat wel weer een logische stap?
Dat zou een logische stap kunnen zijn. Alleen de grote vraag is dan, heb jij dezelfde ondernemerskwaliteiten die jouw vader ook had?
En hoe testen jullie die dan?
Door vragen te stellen. Door te kijken naar wat heb je hiervoor gedaan. En door goed te kijken van pas jij bij deze onderneming en passen jouw vaardigheden bij deze onderneming.
Ja, dus dat is dan toch ook best wel op persoonlijk vlak testen jullie.
Ja zeker. Ja. Wow.
En creatieve oplossingen zoals crowdfunding en lease en dat soort dingen. Wat voor rol spelen die uiteindelijk dan nog in de overname?
Nou, die passen wij best veel toe. Want er zijn een heel aantal trajecten die niet bij grootbanken passen om uiteenlopende redenen. En dan komen wij bijvoorbeeld terecht bij partijen als crowdfunders.
Ja, en als we kijken dan specifiek naar horeca, de casus van vandaag.
Ja.
Leent zich dat juist perfect voor de bank of juist... Is daar ook een rol voor alternatieve financieringen?
Daar is zeker een rol voor alternatieve financieringen. Het hangt heel erg van de case af die je voor je hebt. Of het bij een bank past, dan dat hangt af van bijvoorbeeld is er veel eigen inbreng of is die er helemaal niet. Hoeveel wordt er nou eigenlijk betaald? Waar bestaat het onderpand uit? Al dat soort zaken. Valt dat allemaal net redelijk goed uit, dan past het prima bij een bank. Valt dat net niet goed uit, dan kom je al snel bij de alternatieve financieringswereld.
Want zijn die factoren dan niet belangrijk ook voor de alternatieven?
Die zijn voor de alternatieven wel belangrijk, alleen die leggen de lat vaak iets minder hoog.
Ja, iets toegankelijker.
Ja.
Dat is toch best wel raar eigenlijk?
Nou, de marges waar zij mee werken zijn ook wat hoger. Dus daar heeft het waarschijnlijk mee te maken.
Daar durven ze dat risico wat meer te nemen. We gaan zo praten met Shanna. Kun je dat een beetje... introduceren?
Ja, dat kan ik wel introduceren. Ik wil Shanna niet te veel voor de voeten lopen natuurlijk. Maar Shanna die was bedrijfsleider bij een mooie horecagelegenheid. En vanuit die positie kreeg zij de mogelijkheid om het over te nemen. Zij heeft een overnameadviseur ingeschakeld, omdat ze toch onbekend met de materie was. En die overnameadviseur die heeft mij ingeschakeld. Zo zijn we in contact gekomen.
En zo... Is het gekomen?
En zo is het gekomen,
ja. Nou, we gaan straks het ondernemersverhaal horen van restaurant Schokland.
Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
Ja, you can go your own way. Nou, dat is ook gebeurd met Shanna Buisman, eigenaar van restaurant Schokland. Welkom.
Dankjewel.
Ja, prachtig terras zie ik op jullie website. Beste terras van Flevoland in de Noordoostpolder.
Klopt.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Wanneer is het eigenlijk, wanneer heb je het overgenomen? Hoe lang geleden?
Ik heb het begin dit jaar overgenomen samen met mijn man Stefan. En daarvoor was ik al sinds 2017 bedrijfsleidster.
Ja.
Dus ja, geen onbekend terrein voor mij.
En wanneer kwam voor jou dat gevoel? Of wat was de situatie waardoor je het over kon nemen? En dat je dacht, ja, dit wil ik. Het moet van mij worden.
Ja, een leuke vraag. Ja, ik heb dit wel eens vaker besproken met mijn toen nog werkgever. Ik noem hem ook gewoon bij naam Dennis.
Ja, hi Dennis.
Hey Dennis. best wel vaak besproken van, wat als ik hier ooit afstand van neem. Zou jij het willen? Ja, tuurlijk wil ik dat.
Dat zei hij tegen jou?
Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En dan gaat op een gegeven moment langzaam aan het balletje rollen.
En, want dat zaadje is geplant. Je gaat erover nadenken, thuis bespreken.
Absoluut. En Stefan, mijn man, die werkte toen nog elders. En die is langzaamaan in het bedrijf erbij gekomen. En dan is het natuurlijk helemaal een makkelijke overstap.
Ja,
te doen.
Want horeca, ervaring. Nou ja, je werkte er al een aantal jaar. Maar je moet ook een beetje ervaring als ondernemer misschien hebben. Zit dat bij jou in het bloed, in het gezin?
In het gezin zeker wel, absoluut. En ik denk dat mijn voordeel is geweest dat ik eigenlijk al vanaf het begin dat ik in het restaurant werk, dat ik volledig de vrijheid en het vertrouwen heb gekregen van Dennis om het eigenlijk te doen zoals ik het graag voor ogen had. Tuurlijk wel een beetje met zijn sturing.
Mm-hmm. Toen jij bedrijfsleider werd?
Ja, klopt. Ja. Dus wij hebben dat samen echt, dat restaurant opgezet, is groot geworden, veel gedaan samen. Dat stukje ondernemen, dat is denk ik toen heel natuurlijk wel gebeurd. Zo.
Aangeleerd meegegaan in het proces.
Ja.
En dan ineens komt die mogelijkheid er. Ik kan me zo voorstellen dat je dan zo'n soort borrel in je buik voelt als je 's ochtends wakker wordt. Ga ik dit echt doen?
Ja.
Heb je ooit getwijfeld?
Tuurlijk heb ik getwijfeld, tuurlijk. En dan zit hem de vraag meer in van, kan ik dit? Durf ik dit? Kunnen we dit samen? We hebben thuis drie prachtige kindjes. Ja, kun je
gaan we dit risico
combineren
nemen?
Met die drie kindjes?
Ja.
Dus tuurlijk is er twijfel geweest. Maar wat vooral bij ons is blijven hangen is, dit willen wij gewoon. Dit kunnen wij. We hebben vertrouwen in onszelf. Dit gaan we gewoon doen.
En wat maakte dat jij naar een adviseur stapte en niet rechtstreeks met de bank bent gaan praten?
Nou ja, omdat je hier natuurlijk geen kaas van hebt gegeten. Het gaat niet over een aankoop van een, Reinier noemde het net al, een bus, een bedrijfsbus. Het gaat over iets heel groots.
Ja, met hoeveel man personeel?
20.
Ja.
Ja, ja. Daar wil je gewoon meer van weten. En we hebben toen, ik noem hem ook gewoon bij naam en toen aan Berjan van der Weert van AW Makelaar in Masterbroek, hebben wij ingeschakeld. En ja, die heeft ons echt fantastisch geholpen. Puur met het stukje waardebepaling. Hè, waar moet je op letten en wat komt er allemaal bij kijken? Ja, achteraf durf ik te zeggen dat wij dat echt niet alleen hadden kunnen doen.
Nee.
Dus die hulp is fantastisch geweest.
Ja, waardebepaling was dus een lastige. Dat kan me voorstellen. Waren er nog meer dingen waarvan je zei van geen idee. Echt uitdaging.
Nou, dat zat er meer in het hele financiële achtergrond. Dus welke stukken moet je aanleveren? Waar moet je, een goede boekhouder is inderdaad daarbij heel belangrijk. Kloppen alle cijfers? Maar met name dat stukje waardebepaling vonden wij best pittig.
Uitdagend, ja. Een horecaonderneming, Reinier, ik kijk jou eventjes aan, best een risicovolle sector. Als je kijkt naar hoge huurprijzen, energiekosten, personeel, toch ook een team van 20 man. Wat was het belangrijkste onderwerp wat jullie eigenlijk bespraken?
Naast de ondernemersvaardigheden, waar we denk ik al wel vrij snel uit waren. Want het was duidelijk dat Shanna al 7 jaar bedrijfsleider was. En eigenlijk, zoals ze zelf al zei, de vrije hand had gekregen. Dus we konden al wel redelijk goed zien van wat zit erin inderdaad. En daarnaast hebben we heel veel over de prijsvorming gesproken. Omdat zowel de overnameadviseur als ik van mening waren dat in het begin de prijs te hoog was.
Hmm.
En dat ook moeilijk te financieren zou worden op die manier.
Oh, dat is lekker als je adviseur dat zegt, toch? Prijs is te hoog, die moet omlaag.
Nou, maar dat is heel goed. Ik bedoel, daar zijn hun voor. Kijk, wij hebben daar nogmaals geen kaas van gegeten. En geen idee over wat voor bedragen je het gaat hebben.
Nee.
En ik heb echt gemerkt dat zowel bij Berjan als bij Reinier, die hebben ons echt even met de neus op de feiten gedrukt. Van ja, dit is te hoog. Of dit komt in de buurt. Echt goede hulp bijgeboden.
Ja. Ja, want wat maakt het dan voor een financier? Dan moet ik eigenlijk Erik even aankijken. Dus mag jij even bij de microfoon erbij terugkomen. Wat maakte deze casus voor jullie interessant om te financieren?
Wat voor ons interessant was, dat het meteen aan het begin al heel duidelijk was hoe de afspraken waren met de verkoper. En wat er precies op welk moment betaald moest worden en waarvoor. En dan kunnen we ook veel gerichter en veel sneller een offerte uitbrengen. Dus ja. In dit geval dat Reinier de aanvraag bij ons heeft ingediend en eigenlijk panklaar heeft aangeleverd, hadden we 3 dagen later de termsheet bij Reinier liggen. En konden we na het weekend al
dat is snel.
Verder met alle stukken, omdat het goed was ingestoken.
Want wat was de financieringsvorm?
De financieringsvorm was een bedrijfsmatige lening gecombineerd met een privélening. En vanuit die privélening zijn eigenlijk de eigen middelen in de onderneming gestort.
Hmm. Spannend.
Ja, zeker.
Ja, ja. Dus de privélening gaat dan gewoon bij iemand van een familielid of iets van jou?
Nee, in dit geval een woninghypotheek.
Ah, een woninghypotheek. Ah, kijk. En dan een deel van de bank.
Ja, en een deel van de bank en een klein stukje van de verkoop.
Ja, precies. Oké, dus logisch, want met Dennis had je een goede band. Dus ja,
die zegt, ik wil er wel wat in laten zitten. Ik heb daar vertrouwen in en ik wil jullie in die vorm ook helpen. Dus heel fijn.
Ja, wat zou jij horecaondernemers willen adviseren op het moment dat ze aan een overname denken?
Ja, dat je hulp in moet schakelen. Dat je dit echt niet alleen kan doen. Er komt veel bij kijken. Ook veel materie waarvan je denkt, daar heb ik gewoon niet zoveel verstand van. Dus echt schakel hulp in, want het gaat je helpen. En het zet je even met beide benen op de wereld van denk hieraan, denk daaraan.
Precies. En, echt die kennis halen. Ja. En misschien ook wel belangrijk, blijf kijken in welke pool je iets over wil nemen. Of welke branche je over wil nemen. Dat je toch een track record moet hebben in die branche.
Ja, klopt.
Dat is toch ook wel.
Dat helpt enorm mee.
Hoe voelt het nu voor jou? Want je hebt daar dus gewerkt. Je kreeg al de vrijheid. Het voelde misschien al een beetje als je eigen zaak.
Ja.
Wat is er voor jou wezenlijk veranderd nu je ook daadwerkelijk eigenaar bent?
Ja, die vraag krijg ik best wel heel vaak.
Lekker origineel ben ik.
Nee, in mijn zin, er is niet heel veel veranderd. Want ik kreeg al die vrijheid en het vertrouwen om het gewoon lekker zelf te mogen draaien. Maar tuurlijk, je mag hier meer je eigen sausje over gooien. En dat samen. Stefan staat in de keuken, ik aan de voorkant. En met elkaar ga je ervoor zorgen dat alles loopt.
Ja.
Dus het stukje ondernemen, dat is wel echt nieuw voor ons.
En daar hebben jullie het dan ook aan de keukentafel 's avonds nog over? Of 's ochtends, denk ik eerder.
Tuurlijk.
's avonds wordt er gewerkt.
Ja, vaak over werk, maar dat kunnen we ook goed scheiden.
En wat zijn dan verder? Want dan wordt dus nu jouw ondernemers hormoon is aangezet.
Ja.
Hoe ontwikkelt zich dat verder? Heb je nog grotere dromen en plannen? Wil je meerdere schoklands neer gaan zetten? Is het gewoon dit?
Wat wij nu doen, dat doen we heel goed. En dat is dus ook het hele fijne. Dat het eigenlijk al loopt en draait zoals ik het heel graag zie. Maar dat Stefan Shanna sausje, dat mag er nog iets meer overheen. En tuurlijk, er zijn wel plannen voor volgend jaar. We hebben een prachtige stretch tent naast het restaurant staan. Waar we in combinatie met het museum heel veel mooie dingen kunnen en mogen organiseren. Wij willen wel wat groter.
Maar
wat we doen, daar ben ik echt wel van overtuigd. Dat doen we gewoon al heel goed. En daar willen we echt wel veel energie en tijd nog aan besteden.
En hoe zou je het sausje van Shanna en Steven omschrijven?
Nou, creatief. Stefan is in de keuken heel creatief, heel perfectionistisch. Dat mag iets meer
naar buiten komen.
Ja, zeker. Ik ben dat ook, heel perfectionistisch. Ja. Dus dat is een beetje...
Op naar de Michelinster, zou dat een droom zijn?
Nee, dat is te hoog gegrepen. en die doelgroep hebben wij ook niet. Wat ik zeg, wat we doen, dat doen we gewoon goed. En daar willen we lekker mee.
En je zit gewoon lekker in je draai.
Ja, zeker. Ja,
heel
ja.
belangrijk.
Ja.
Als in de eerste instantie een restauranthouder een nee krijgt, wat kun je dan toch nog doen, Reinier? Om die ja te krijgen. Hangt het een beetje vanaf waar het hem wringt. Maar...
Ja, precies. Het hangt een beetje af waar het wringt. Je zou nog eens goed naar de verkoopprijs kunnen kijken. Je zou nog eens goed kunnen kijken naar de bereidheid van de verkoper om iets meer in de financiering mee te doen. Je zou nog eens goed kunnen kijken naar de opzet van de financiering. Kun je, zoals we hier bijvoorbeeld gedaan hebben, vanuit privé een stukje financieren op je eigen woning. Zodat je dat als eigen middel in de zaak zou kunnen storten. Dan wordt het makkelijker van. Maar het allerbelangrijkste waar je altijd moet beginnen van, is dit de juiste onderneming voor deze onderneming? Juiste ondernemer voor deze onderneming.
Ja.
Want als dat niet zo is, wordt het wel heel erg lastig.
Duidelijk. We gaan straks naar de meest gestelde vragen.
Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
Ja, we zijn het laatste staartje gekomen van deze Funding Your Business. Nog heel even terug naar jou, Shanna. Want dat hebben we net eigenlijk onderbelicht gelaten in alle ondernemersverhalen. Maar jullie hebben een beroemd restaurant eigenlijk, hè, Schokland?
Best wel, ja.
Huub Stapel, vaste klant. Of in elk geval de laatste tijd veel over de vloer. Wat was de aanleiding?
Ja, zeker. Hij heeft al eerder een documentaire gemaakt. En er komt er nu nog weer eentje aan. Die is vanaf woensdag 3 december op NPO 2 te zien.
En gaat het dan over het restaurant of over heel Schokland?
Nee, echt over het eiland.
Over het eiland, ja.
In combinatie met ook Eva Vriend. Die heeft onlangs natuurlijk een prachtig boek geschreven. Het eiland van Anna, dat wordt daarin ook zeker besproken.
Ja.
Dus ik hoop dat daar ook heel veel mensen naar gaan kijken en denken, wauw, ik ga naar Schokland. Ja.
Ik moet naar dat restaurant. Ja, nou, als je een dagje uit wil en een beetje richting de Flevopolder, dan mag je het niet overslaan.
Absoluut.
Want Carlo, jij zei, ja, ik rijd er altijd langs. Ik zie het altijd op de borden.
Ja, 2-3 keer in de week en ik ben er nog nooit geweest. Dus, maar dat gaat veranderen.
Daar moet je voortaan je zakelijke afspraken plannen. Ja, ze zijn van 10 tot 6 open, dus uitgebreide lunch mogelijk, borrelen mogelijk. Ja. Trouwens, tot 6. Ja, hè? Tot 6.
Ja, nu in de wintermaanden 11 tot 5. Zomermaanden inderdaad 10 tot 6. En wat ook leuk is om te vertellen, wij doen ook nog heel veel avondpartijen.
Ja.
Dus echt op aanvraag.
Huwelijksdingen.
Huwelijken, zakelijke invulling.
Nou. Goede plek
staat
dus.
Helemaal goed. Even. Ja, want de locatie staat op de werelderfgoedlijst, toch?
Dat wou ik er even toevoegen. Ja. UNESCO, werelderfgoed, combinatie met Urk, die staat daar natuurlijk ook op. Dus dat prachtig stukje.
Nou, dan is nog duidelijker waarom jij dit voor jezelf wilde gaan doen. Omdat dat natuurlijk ook nog die historische waarde heeft.
Absoluut.
Prachtig.
Ja.
Nou, heel veel succes.
Dankjewel.
Met alle verdere plannen en het ondernemen.
Dank je.
Carlo, even een soort van wrap-up. Welke fouten zien we eigenlijk het meest gebeuren? En moet je opletten als je denkt aan een overname?
Nou, verkopers willen altijd de hoofdprijs. Kopers gaan daar vaak te veel in mee, omdat ze een droom hebben. En daar hebben ze hulp bij nodig om die realiteit te brengen. En ook naar financierbaarheid. Hè? Dat hebben we geleerd. Want je kan wel een overeenstemming hebben over een hoge prijs. Maar als het niet te financieren is, gaat de hele deal niet door.
Nee. En transparantie en samenwerking, dat helpt natuurlijk enorm. Hoeveel scheelt dat ook in een doorlooptijd?
Dat scheelt heel veel, want je hebt een aantal meer dingen te doen dan bij een normale financiering. Hè. Er zijn vaak adviseurs bij betrokken. Soms moet er een taxatie plaatsvinden. Dat kost allemaal tijd. Dus voorbereiding is zowel voor de verkoper als voor de koper vreselijk belangrijk.
Ja. Nou, ben benieuwd hoe dat verder gaat met alle overnames. Waar ga jij nu straks weer op focussen? Zijn er nog trends waar je qua overname rekening mee moet houden?
Nee, er zijn voor zover ik weet geen specifieke trends. Ik zie wel ineens veel meer overnames plaatsvinden de laatste 2 jaar. En ook in de horeca zie je dat wel heel veel. En dat lijkt iets te maken te hebben met een soort nawee van corona. Maar waar de andere overnames nou, waarom die nou ineens veel meer voorkomen, dat heb ik zelf niet helemaal helder.
Nee, kan jij daar antwoord op?
Nou ja, we horen al jaren dat er een generatie ondernemers toe aan pensioen is. En dat kinderen moeten komen en overnemen. En de babyboomers en noem ze allemaal maar op. Maar het gebeurt nu daadwerkelijk wel. Kijk, als je 12% van alle aanvragen landelijk bij Credion over overnamefinanciering gaat. Ja, dan is dat dus wel een belangrijk stuk van de markt op dit moment. En financiers spelen daar dus ook goed op in door te kijken, hey, wat kunnen wij daar betekenen en wat vinden wij dan belangrijk. En zolang wij als adviesorganisatie en als adviseurs die kaders goed kennen, ja, dan kunnen we ondernemers ook snel en efficiënt helpen.
Heeft het niets te maken met een generatie X, Y, Z of iets dergelijks die misschien gewoon slim denken, dan ja, waarom zou ik voor mezelf helemaal iets gaan opzetten, terwijl ik ook in een rijdende trein kan stappen?
Nou kijk, het ondernemen is natuurlijk heel erg gestimuleerd de afgelopen 10, 15 jaar. Hè. We hebben 1,5 miljoen ZZP'ers in het land.
Maar er stoppen er ook weer heel veel.
Ja, dat klopt. En dat heeft alles te maken. Maar het heeft wel invloed op ondernemend werken.
Ja.
En we moeten er niet naartoe dat elke werknemer ook ondernemer kan worden. Want dat kan niet. Want je hebt wel echt die ondernemerskwaliteiten nodig. Maar je ziet wel dat mensen veel ondernemender zijn. Ook in hun werk en in hun gedachten naar de toekomst. En dus veel management buy-ins zien we echt wel voorbij komen.
Ja. Nou, wij wensen alle ondernemers die willen ondernemen veel wijsheid toe. Ik zou zeggen, maak gebruik van een adviseur. Eén ding is duidelijk geworden, dat een overnamefinanciering, nou, met name ook voor horeca, geen standaard traject is. Een heel leuk en uitdagend traject, maar met de juiste voorbereiding, de juiste adviseur en soms een creatieve constructie, zoals een verkoperslening of privé middelen, kan er toch vaak veel meer dan ondernemers misschien van tevoren denken. Ik zou zeggen, ik wens iedereen hele fijne feestdagen en wij zien elkaar in het nieuwe jaar.
In het nieuwe jaar zijn we er weer.
Mooi. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. En dit was de Funding Your Business.